Ik wil graag vandaag spreken over het thema, het teken of het merkteken van het beest. En ik wil dat doen aan de hand van de volgende verzen in de schrift. Openbaring hoofdstuk 6 en Openbaring hoofdstuk 13. Openbaring hoofdstuk 6, om mee te beginnen. Dan lezen we de eerste twee versen. En daarna hoofdstuk 13, vers 2, en het eindigt met hoofdstuk 19. Openbaring hoofdstuk 6, vers 1. Ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Dan de tweede referentie is te vinden in Openbaring hoofdstuk 13, vers 1 en vers 2. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als een speers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En de laatste referentie die we lezen is te vinden in Openbaring hoofdstuk 19. Vers 11. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods aan het einde van vers 13. En uiteindelijk in Openbaring hoofdstuk 13. Wil ik ook nog graag vers 18 lezen. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Nu, we hebben hier een thema voor ons. En dat gaat over de belangrijkste persoon naast de persoon van Jezus Christus in de schrift. Namelijk de persoon van de antichrist. En deze persoon wordt meer genoemd dan ieder andere persoon met uitzondering van Jezus Christus. Het is heel belangrijk dat het eerste wat we zien in de schrift, in het boek Genesis, in het paradijs, dat daar een persoon opduikt direct na de schepping van Adam en Eva. En deze persoon wordt een slang genoemd. Hij wordt in Openbaring 12 geopenbaard als de oude slang, de draak, de duivel, de Satan. Maar in Openbaring hoofdstuk 3 zien we dat hij probeert, als de vrouw alleen is, gescheiden van haar man, haar te verleiden. We lezen in Genesis hoofdstuk 3 vers 1. De slang was listiger dan al het gediete des velds, het welk de Heere God gemaakt had, en zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gelieden, zult niet eten van alle boom deze hofs. En uiteindelijk citeert de vrouw het oorspronkelijke gebod verkeerd. Ze doet af van de woorden, voegt er iets aan toe. En de slang komt dan met een duidelijke leugen in vers 4. Gelieden, zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. De eerste keer dat hier dus de zonde tot de mensen komt, is als de slang zich bezighoudt met het verdraaien van de woorden van God. En dit wezen wordt in het Nieuwe Testament de mens der zonde genoemd, of het kind van het verderf, of de duivel geïncarneerd. Er zijn ook al wat filmen over gemaakt, en dat is de persoon die deze wereld verwacht te komen. En de eerste plaats waar we naar moeten kijken als het gaat om deze persoon is als we moeten kijken naar de plaats waar de Heilige Schrift vervalst wordt. Jezus Christus zelf geeft de grenzen van de kanon twee keer aan in het Nieuwe Testament. De eerste keer in het boek Matthäus, het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 23, in vers 35. Daar lezen we: opdat u op u komen al het rechtvaardig bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Zacharia, de zoon van Barachia, werd gedood daar in 2 Kronieken, hoofdstuk 24. En u moet weten dat, hoewel de boeken in een Oude Testament staat de Bijbel precies dezelfde zijn als bij een orthodoxe Jood in zijn Bijbel, is de volgorde wat anders, namelijk wij beginnen met Genesis en eindigen met Malachi. Zij beginnen ook met Genesis, maar eindigen met 2 Kronieken. En hier zien we dat in het begin van Genesis, daar wordt Abel gedood, en het einde van 2 Kronieken, daar wordt Zacharia gedood. Dat is de eerste grens die de Heer stelt. De tweede wordt genoemd door de Heer in Lucas 24, vers 44. Als de Heer zegt: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dat is de driedeling die de Heer hier maakt: de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. En daar vallen niet de apocryfe boeken onder. Tot op de dag van vandaag wordt er in geen Joods-Hebreeuws Oud Testament apocryfe boeken opgenomen. Die worden opgenomen in manuscripten die afkomstig zijn uit Egypte. En waarvan het belangrijkste in het Vaticaan ligt in de bibliotheek van de paus, namelijk het Vaticaans manuscript, wat ook handelingen 9 vanaf vers 16 mist, inclusief hoofdstuk 10, waarin drie keer gesproken wordt over de eeuwigheid van het offer van Jezus Christus, wat nooit en te nimmer herhaald kan worden. Wel nu, we zullen iets zien over, studeren over deze persoon. En we hebben gezien dat Openbaring ons een aanwijzing geeft, namelijk dat deze dit wezen, wat we hem zo maar noemen, eigenlijk een dier is het, geen mens, heeft een naam als ook een nummer. Openbaring 13 vers 18 zegt, vers 17, dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft op de naam van het beest of het getal zijns naams. Dat is het getal van een mens. Een specifiek mens. Dat is het getal 666. Nu, we zullen dus vandaag iets bespreken over deze persoon. En nogmaals, helaas zijn de huidige christenen vaak net zo onnozel als honden. Een hond luistert namelijk naar de toon van de stem van zijn baas, niet naar de inhoud van de woorden. En als u met een boze toon spreekt, krijgt de hond het idee dat hij iets verkeerds gedaan heeft. En u kunt hem op een hele aardige toon zeggen: je hebt nog 1 minuut te leven en daarna dan moet je gedood worden. En dan gaat hij met zijn staartje kwispelen. En dat is hetzelfde als met christenen. Als men wat met stemverheffing spreekt, dan denkt men: ja, die persoon heeft het slecht met ons voor. Maar men luistert niet naar de inhoud van de woorden. En nogmaals, het is belangrijk om een schaap in wolfskleding te onderscheiden van een wolf in schaapskleding. En het kan als het woord van God duidelijk gepreekt wordt. Want nu, we zullen hier 7 punten bespreken aan de hand van Openbaring 13 vers 18, namelijk het getal van dit beest, zijn merkteken, zijn teken, zijn letter, zijn ras, zijn namen en zijn religie. We zien in Openbaring, het boek Openbaring, enkele maal het woord gemeente genoemd in Openbaring 2 en 3. En dat kunnen we vergeestelijkend zien als een soort indeling van de tijd van de kerk. In Openbaring 4 en vers 5 zien we dat Johannes opgenomen wordt in de hemel. De eerste maal dat de hemel geopend wordt is in Openbaring 4 vers 1. En dat is een beeld van de gemeente die in Johannes opgenomen wordt. De tweede keer hebben we in Openbaring 19 vers 11 gelezen dat de hemel nogmaals geopend wordt. En dan zien we de wederkomst van Jezus Christus. Dat hij als het woord van God naar beneden komt en het leger, de christenen, volgen hem na. Wat heel belangrijk is om het boek Openbaring goed te begrijpen, is Openbaring hoofdstuk 1 vers 19. De lezer schrijft hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Nu, Johannes die is opgenomen en die wordt opgenomen, je zou het kunnen zeggen, in een soort tijdmachine in de toekomst. En ziet daar de verdrukking en de wederkomst van Jezus Christus. En dat is nu de tegenwoordige tijd. Dat is de dag des Heren, zoals het genoemd wordt in Openbaring 1 vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren. De dag des Heren is nooit een verwijzing naar de zondag op de eerste dag van de week. Maar naar een moment waarin het Oude Testament verwezen wordt naar de verdrukking van Jacob en naar de wederkomst van Jezus Christus. Daarna zien we in Openbaring 1 vers 19 hetgeen is. Hetgeen is voor hem tegenwoordige tijd. Dat is na de opname van de gemeente, Openbaring 6 tot en met 19, op des Heren dag. Wat hij gezien heeft is de verleden tijd voor hem, dat is Openbaring 1 tot en met 5, de gemeentetijd. En wat na deze geschieden zal, dat is nog toekomst, dat is het duizendjarig rijk en de eeuwigheid in Openbaring 20 tot en met 22. En dat zien we ook vaak, zo'n driedeling, dat de reden dat God in drieën denkt is dat hij zelf een drie-eenigheid is. Het eerste gedeelte betreft de opwekking van de heiligen na de dood van Jezus Christus in Matteüs 27. Het tweede gedeelte van de eerste opwekking is de opname van de gemeente in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. En het derde gedeelte van de opwekking is, of opstanding, is dat aan het einde van de verdrukking Mozes en Elia en de heiligen uit de verdrukking ook opgenomen worden. En dat is iets wat we in de schrift vaak zien. Deze driedeling van een gebeurtenis. We lezen bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 20. Nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degenen die ontslapen zijn. Hij is de eersteling geworden. En daarna zien we vers 23. En iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dat is de opname. En dan zien we in vers 24. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgeven hebben. Dat is een verwijzing naar de opname van de verdrukkingsheiligen. En dat zien we ook in de oogsten in het Oude Testament. De eerstelingen, de oogsten, de nalezing. En dat is een principe wat we vaak bij God zien. Nu in het Oude Testament zien we ook dat er eigenlijk drie grote feesten zijn. Die door het volk van God, het Joodse volk, gehouden worden. We lezen in Deuteronomium hoofdstuk 16, vers 16. Driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk is onder u voor het aangezicht des Heeren uw Gods verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden en op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen. Dus er zijn driemaal een verzameling per jaar dat alle mannen zich moeten verzamelen. En dat zijn dan drie verschillende feesten. Het feest der ongezuurde broden, dat is het Pascha-feest. Het feest der weken, het Pinksterfeest, 50 jaar dagen na het Pascha-feest. En het feest der loofhutten, dat is in september, dat wijst heen naar het moment dat Jezus Christus terugkomt. Dat is een beeld van deze drie opstandingen. En als we een gok moeten wagen, betreffende het moment van de opname, dan schat ik dat het waarschijnlijk rond het Joodse Pinksterfeest zou moeten zijn, 50 dagen na het Paschafeest. En waarom? Want de lente is nabijgekomen, zegt Holy 2 vers 8 tot en met 13. En het is een voorjaarstijd. Want nu, in deze tijd waar we nu leven, is het de tijd voor de opname. En in Openbaring 3 wordt die tijd Laodicea genoemd. Dat betekent rechten van de mens. En in deze tijd heeft de neiging om de overeenkomsten te benadrukken, niet de verschillen te benadrukken. De vloekwoorden van vandaag zijn scheiding, individualisme, onafhankelijkheid, zich isoleren, afscheiden. Dat is een vloekwoord voor vandaag, want de idee van ecumenisch is alles moet hetzelfde zijn, één zijn, naar elkaar toegroeien. Bruggen moeten gebouwd worden. Nou, net hadden we vroeger al een goed spreekwoord dat hoge heggen die zorgen voor goede buren, en dat is waar. Het onderscheid tussen een onval en een onheil kan worden verklaard als voorbeeld geïllustreerd door in de middeleeuwen. Dat was gebeuren als de paus in de Tiber, de rivier de Tiber viel, dan was het een onval. en ongeval. En als iemand hem eruit haalde, was een onheil. Met andere woorden, dingen die onderscheidend geschreven worden, die zijn niet hetzelfde. Wel, Daniel wordt heeft 70 jaarweken genoemd in Daniel hoofdstuk 9. De laatste van die 70ste week is een week van 2 keer 3,5 jaar. En daar ontpopt zich deze valse Christus, valse gezalfde mens. Wat we hebben gelezen in Openbaring hoofdstuk 6, vers 1 en vers 2, dat dit wezen, zou je het beter kunnen zeggen, die komt op een paard, zoals Sint-Nicolaas op een wit paard komt. En hij heeft daarop een boog. Hij heeft geen zwaard, hij heeft een kroon en hij gaat overwinnende en omdat hij overwon. En wat volgt erna, dan zien we dat in vers 4 een groot zwaard, in vers 5 dan komt de hongersnood, en dan in vers 8 een vaalpaard en dat was de dood en de hel volgde hem na. En hem werd macht gegeven om te doden dat het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood door de wilde beesten der aarde. Dat is deze valse Christus. Maar in Openbaring hoofdstuk 19 zien we dat de ware Christus zich openbaart. Openbaring hoofdstuk 19, vers 11 tot en met 16. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en woord krijgen in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was, en zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En dat is vlees geworden, zoals Johannes 1, vers 14 zegt, dat is Jezus Christus. En de heiligers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wen en rein fijn lijnwaad. Dat is de gemeente. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Dat is hoe Jezus Christus terugkomt. En dat toont aan dat vele grote theologen vandaag het helemaal verkeerd hebben. Die maken beide ruiters in Openbaring 6 en 19 dezelfde. En die gaan dus niet uit van de premilleniale idee dat Jezus Christus komt terug voordat daar een vrederijk aanbreekt. De duivel echter is de grote imitator op aarde. Hij heeft een valse kerk, Openbaring hoofdstuk 17. Zij wordt een hoer genoemd, hoewel de gemeente een bruid, een jonkvrouw genoemd wordt, een maagd genoemd wordt. Hij heeft een valse stad. De God heeft Jeruzalem uitverkoren, de stad van de duivel is Rome. Hij heeft valse dienaren, een schijnbekering, valse ervaringen. Hij predikt een valse Christus, een valse evangelie en een valse geest. U zegt, hoe kun je nou zo negatief zijn? Want dat is nou net wat de Bijbel, waarom de Bijbel zo'n boek is met een zwarte kaft. Zwart staat voor de dood. Want dit boek toont u aan de verschillen tussen het ware en het vervalste. En 2 Korinthe hoofdstuk 11 in vers 2 lezen we dat Paulus zegt tot deze gemeente in Korinthe: ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb jullie den toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. En dan waarschuwt hij in vers 4, want indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontving, die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. En dat betekent dat er ook andere bijbels zijn, de bijbels van de duivel, niet de zuivere schrift, maar een vervalste schrift. Het is duidelijk dat de bruid van Jezus Christus, de gemeente, is het Nieuwe Jeruzalem. En de bruid van de duivel is ook een stad, Rome, Openbaring 17, vers 5 en vers 9. Het grote Babylon wordt het daar genoemd. Want nu, deze valse Christus heeft in Openbaring 6 een boog in zijn hand. Dat is een Syrische boog. Daarvoor heb je twee vingers nodig om de draad te spannen. Die twee vingers, als je die naar boven, verticaal omhoog zet, heb je de padvinders eet. Dat is de eet van de Zwitser. Vaticaanse garde die de paus met hun leven moet verdedigen. Dat is de eed die de Waffen-SS zwoer persoonlijk op Adolf Hitler. Dat is het teken van bajonetattacken in de infanterie. En ook het voorwaarts teken voor een tankaanval. Dat is het teken van de paus de laatste 1500 jaar. Dat is het teken van het kruis, een vervloekt teken. Het is het playboy konijnenoren teken. Het zijn twee vingers die men opsteekt als iemand krebs kanker heeft. Het is het teken voor jigger, voor een whisky in een bar, of het teken voor een sigaret. Het is het hippie teken uit de jaren 60, het teken, zogenaamde teken van vrede van Winston Churchill. Het is 4000 jaar oud, het is het teken van Nimrod, de negerjager. En Nimrod was de 13e van Adam. Hij was de man die Babylon bouwde. En hij was een geweldige jager voor het aangezicht des Heeren. We lezen in Genesis hoofdstuk 10, vers 8 en vers 9. Kus gewoon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldige jager voor het aangezicht des Heeren. Daarom wordt gezegd gelijk Nimrod, een geweldige jager voor het aangezicht des Heeren. Geweldig in de jacht. Ik nam niet alleen de beesten, maar ook de mensen met welke hij handelde, gelijk de jagers met het wild, dat ze doden of bedwingen naar een lust. En dat is typisch een goede beschrijving van Nimrod. Zijn naam betekent ook leopard of rebel. Nu in Openbaring hoofdstuk 13 hebben we gezien dat dat beest opkomt en het ziet eruit als een pardol. Dat is een oude naam, Openbaring hoofdstuk 13 vers 2. Het beest dat ik zag was gelijk een pardol gelijk. Een pardol is het oude naam voor luipaard. Het is een kat, een grote wilde kat, wordt een lynx genoemd. In Egypte heb je deze half leeuw, half mens beeld dat voor de piramide ligt. Dat is een sphinx, eigenlijk op een X. En zo'n leopard heeft ook van deze, ja, je zou het kunnen zeggen, negerzoenen op zijn huid in het zwart. En vandaar dat Jeremia hoofdstuk 13, vers 23, zegt: zal ik een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken, zo zult gelieden ook kunnen goed doen die geleerd zijt kwaad te doen. Openbaring 13, pas op voor de dertiens. Dat zijn van die rosettas die zo'n luipaard op zijn huid heeft. Dat zijn van die twee grote zwarte kussende lippen die eigenlijk dan een zwarte teken achterlaten. Nou, zo'n luipaard heeft, of een pardel, heeft een witte buik. Dat is een teken van het gemengde persoon die hij zal zijn in de laatste dagen. Hij heeft een geel-bruine huid en zwarte vlekken op die huid. En dat toont eigenlijk aan, dus een geïntegreerd dier wat door de hele wereld geaccepteerd wordt. Door het Caucasische ras, zeg maar, de witte, het Mongoloïde ras, de gele, en het Tamidische ras, de wat donkere mensen. Nu, hij heeft een teken en het teken is een zwarte vlek. En het kan goed zijn dat de mensen dus het merkteken van het dier nemen in de verdrukking, dat dan zo'n zwarte vlek ontstaat op hun lichaam. Maar hij heeft ook de voeten van een beer in Openbaring 13 vers 2. Dat wijst naar het Russische, het Rusland, de Russische beer, dat communistisch systeem, politiek systeem, dat stukje bij beetje de wereld overwint. En hij heeft Javed, het Europese witte buik, op de buik. En hij spreekt met een mond eens leeuwen. En de drie leeuwen zijn bekend in het wapen van Engeland. Engels is de internationale taal tegenwoordig. Niet Chinees of Spaans, dat misschien door meer mensen als moedertaal gesproken worden. Nee, het is Engels. En de rest is een luipaard. Dan heeft hij een getal. We hebben gezien dat getal is het getal van een mens. En dat is het getal gegeven in Openbaring 13 vers 18, 666. In het Grieks is dat hex, 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 x, 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 of drie kruisen op Golgotha. De mens die met een dier vergeleken wordt, is een diermens. Dat zie je tegenwoordig ook met die Walt Disney films. Het zijn allemaal dieren met vier vingers, net zoals al die aliens, die dan als mensen functioneren. En dat is niet voor niets. Jezus Christus wordt een lam genoemd, een lam van God genoemd, in Johannes 1 vers 29. De duivel wordt een leeuw genoemd. Hij gaat rondom als een broedende leeuw zoeken naar wie hij zal verslingen. Zoals ook die Sphinx in Egypte zo'n half leeuw, half mens is. En deze persoon is een seksperverse persoon. We lezen in Daniël hoofdstuk 11, vers 37, betreffende deze valse Christus. En op de goden zijn de vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen. Hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. Daarnaast heeft deze valse Christus een slecht rechteroog en een slechte rechterarm. In Zacharia hoofdstuk 11 lezen we in vers 17. Wee de nietige herder, de verlater der kudde. Het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog. Zijn arm zal ten enenmale verdorren en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden. Napoleon, alsook keizer Wilhelm en Hitler hadden alle drie een slecht rechterarm. En een slecht rechteroog zie je bij veel van deze satanisten zoals Marilyn Manson. Daarnaast heeft deze persoon, al heeft hij als kenmerk ook een letter. Dat is letter X. 666. Hex. Die drie kruisen op het kruis van Golgotha. We lezen bijvoorbeeld in Galaten hoofdstuk 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Het is het beeld van een vervloekte, iemand die op het kruis hangt. Toen het verdrag van Amsterdam getekend werd in 1997 als basis voor de Europese Monetaire en Europese Politieke Unie, is het niet toevallig geweest, want het wapen van Amsterdam omvat toevallig drie X'en, drie kruisen. De drie piramides daar bij Cheops, als je die van de bovenkant bewijkt, je ziet het ook uit als een X in een vierkant, met erbij een Sphinx die daarnaast ligt. En nogmaals, de Heer zegt, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dat is een beeld van een vervloekte. Zie je het ook bij die elektriciteitskabels die vaak op kruisen staan aangegeven. Het kan daardoor kunstmatig licht geven. In imitatie van het ware licht, de zon, een beeld van Jezus Christus. Pas nogmaals op voor al die 13, schat de 3 vers 13. En men zegt vaak, ja, vrijdag de zesde dag van de week. En dan de dertiende ervan. Maar deze persoon heeft ook een naam. De naam van deze persoon wordt twee keer genoemd in het Nieuwe Testament. De eerste keer in Johannes hoofdstuk 17, vers 12. Daar spreekt Jezus over hem in het hogepriesterlijk gebed. We lezen: toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Hier wordt hij genoemd de zoon des verderfs. En zo wordt Judas genoemd, gelijk ook de antichrist in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 3. En dat is de tweede keer dat dit woord zo gebruikt wordt. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 3. Dat u niemand verleiden in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dat is een afschuwelijk wezen wat opkomt. En hoe komt hij? Hij zal zich openbaren in de toekomst, in vers 9 van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Wiens toekomst is naar de werking des Satans in allerlei kracht en tekenen en wonderen der leugen. Hij is een leugenaar en van nature kan hij slechts liegen. Hij komt als mens der zonde van Rome, wordt gedood, staat op van de doden en wordt dan als het kind, de zoon des verderfs in Jeruzalem, als de Messias, de valse koning der Joden, geaccepteerd. Hij komt met leugenachtige krachten, tekenen en wonderen, zoals we dat zien sinds ongeveer 100 jaar met de charismatische en de Pinksterbeweging. Judas Iscariot wordt zo als zoon des verderfs genoemd door Jezus Christus in het hogepriesterlijk gebed. Judas komt uit Juda, sterft als hij zichzelf ophangt, hoewel hij zegt, ik heb onschuldig bloed verraden. Hij is 3,5 jaar met Jezus Christus onderweg, zoals hij 3,5 jaar als antichrist zal regeren. En hij is, als u die film kent, het is een godslastige film, Jesus Christ Superstar. Aan het eind van de film is Jezus Christus dood, de antichrist leeft en hij is ook geen toeval zwart. En dat zien we ook meer en meer. De held die mensen tegenwoordig nodig hebben is een slechterik. Dat zien we ook bij de eerste komst van Jezus Christus. Als de hoge priesters en het Joodse volk de kans hebben om te kiezen tussen Jezus Christus aan de ene kant. Die 6 keer vrijgesproken wordt. En Herodes aan de andere kant, pardon, Barabbas aan de andere kant. Die voor moord en oproer vastzit. Kiezen Barabbas. Bar betekent in het Joods zoon. Abba, vader, zoon van de vader. Zoon van de vader, de duivel. Het is Judas Iscariot die inderdaad geen normaal mens is. Hij is de zoon des verderfs. En hij wordt daarom ook door Jezus Christus genoemd in Johannes hoofdstuk 6, vers 70. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. Hij zei dit van Judas, Simons zoon Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijn er 1 van de 12. Hij is een duivel, hij heeft er geen, hij is er een. Nu de vraag is, wat voor duivel is dat geweest? Nu, Judas was geen normaal mens. Hij was een bijzonder mens en hij komt ook terug, zegt Openbaring, hoofdstuk 9, vers 11. En daar wordt zijn naam openbaar, Openbaring 9, vers 11. Ze hadden over zich tot een koning, de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. En die naam betekent verwoester. Verderver. En we zien dat op het moment dat Judas Iscariot stierf, ging hij ook naar zijn eigen plaats, zegt Handelingen 1 vers 25. Hij had een eigen plaats, de afgrond, en daar is hij uitgekomen, dan gaat hij weer naartoe en dan komt hij weer terug. Het woord Iscariot, Ish is het Hebreeuwse woord voor mens. Kariot betekent Kiriot, Kiriot Jaare, dat is een plaats in Israël. Dat is de mens uit Kiriot in Moab, Syrië. En dat zien we in onder andere in Jeremia 48, vers 1 gegeven. Met andere woorden, deze valse Christus, een Syrische Jood met Hamidische bloed. Waar Moab, dat is een van de dochters van Lot. En zo vermoed ik dat de laatste paaps Joods, Europees en Hamidische bloed zal hebben. Dan nu. Als men wijsheid heeft, kan men zijn naam berekenen. Op de 3 kroon, de tiaren van de paaps, die eigenlijk op zich hoofd gezet krijgt als hij tot paus gekroond wordt, stond in het Latijn de Vicarius Filii Dei. En dat betekent, vertaald in het Nederlands, plaatsvervangend zoon van God. En dat is een godslastelijke titel die de paus zich toe-eigent. Want nu, de Heilige Schrift zegt er al iets van en laat ons ook zien hoe we deze valse Christus kunnen herkennen. We lezen in Zacharia hoofdstuk 11, vers 15 tot en met 17. Voort zeide de Heere tot mij, neem u nog eens dwaze herders gereedschap. Want zie, ik zal een herder verwekken in dit land, wat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken. Het jonge zal hij niet zoeken, het verbrokene zal hij niet helen, het stilstaande zal hij niet dragen, maar het vlees van het vette zal hij eten en de zelverklauwen zal hij verscheuren. Wee, de nietige herder, de verlaten der kudde, het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog. Zijn arm zal ten eenenmale verdorren en zijn rechteroog zal ten eenenmale donker worden. De nietige herder. Een herder die zich uitgeeft voor herder, maar eigenlijk zelf aanbidding wil ontvangen. En deze valse herder noemt zich Heilige Vader. Dat is de titel die Jezus Christus zijn vader geeft in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, vers 11. Heilige Vader. En nogmaals, de laatste paus zal de ziel van de Satan hebben, het lichaam van hemzelf en de geest van Judas Iscariot. En deze titel, Vicarius Filii Dei, als je die met Latijnse numerering optelt, en vele Latijnse woorden of letters hebben een bepaalde numerieke waarde, zoals de V is 1, de I is 1, de V is 5, de I is 1, de X is 10, de L is 50, de C is 100, de D is 500 en de M is bijvoorbeeld 5, is 1000. En dan kom je precies op het getal 666. Vicarius Filii Dei, plaatsvervangend zoon van God, dat op de driekroon van elke paapst stond geschreven, maar Johannes de 23e bij het Tweede Vaticaanse Concilie heeft dat weggedaan van deze driekroon. Die driekroon is omdat de paus gelooft dat hij koning is over hemel, hel en aarde. Met andere woorden, het ras van deze persoon is een Syrische Jood met Hamidisch en Europees bloed. Hij is een ideale mix. Kan door alle mensen in de wereld en alle rassen ook geaccepteerd worden. Dan zien we het teken, dat zien we in Gethsemane, namelijk dat Jezus Christus door Judas wordt verraden met een kus. En als je dat iemand op een brief schrijft, weet ik nog wel, had je vroeger even die brief van die brief van de meisje, dan zeiden ze XXX, dat betekent drie kusjes. En zo heeft Judas Iscariot de Heer verraden met een kus in Gethsemane. En als je tegenwoordig kijkt naar de laatste paus, dan zien we dat hij altijd met een vredeskus en over vrede spreekt. Dat we nooit vergeten dat de Pax Romana toen de tijd bij de eerste komst van Jezus Christus alleen kon worden tot stand gebracht door militair geweld. En deze persoon heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan. Ik neem er enige van u voor. Ik lees hier voor. Uit het matelarenboek van Abraham van Haamstede, met voort van Abraham Kuyper, uit het einde van de 19e eeuw. Citaten. Bonifatius de 8e, paus. Het is noodzwendig ter zaligheid dat alle menselijke schepselingen zich aan mij, de paus van Rome, onderwerpen. Clemens de 5e heeft het volgende gezegd. Ik spreek nu ook tot alle andere keizers dat ze van mij hun bevestiging, zalving, heiliging en hun keizerlijke kroon moeten ontvangen en zonder versmaadheid of tegenspreken zich aan mij onderwerpen en mijn getrouwheid zweren. Hij heeft ook gezegd, ik ben de opperste niet alleen over koningen, maar ook over keizers en dat om twee redenen. Ten eerste om de titel van opvolging die mij gegeven is, welke mij als paus van Rome toekomt, vanwege het keizerrijk welke plaats ledig is, desgelijks wegens de volheid der macht, de Christus, de koning aller koningen, de Heer aller heren, mij gegeven heeft in de persoon van Sint Pieter. Ja, droom mooi verder. Nicolaas heeft het volgende gezegd, niemand moet zo stout of vermetel zijn om mij te berispen en te vragen, Heer, waarom doet gij zo? Mijn Roomse kerk is de voorstelling, het hoofd aller volken, de moeder van het geloof, de voornaamste grondslag waarop alle andere kerken moeten rusten. Inclusief alle protestantse kerken. Innocentius de 6e, wat een naam voor een misdadiger. Ben ik het onschuldig. Mij alleen, de paus van Rome, heeft hij verheven boven het oordeel der mensen. Ik kan en mag over mijzelf alleen oordelen. Ik alleen, die op de aarde die rechter ben van ieder mens, mag door niemand veroordeeld worden. Want wie heeft de macht over zijn rechter te oordelen? Ja. Droom verder. Nicolaas heeft het volgende gezegd. Mijn macht gaat over de hemel, de hel en de aarde. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden. Hij heeft ook gezegd. Ook allen die mijn leer niet willen aannemen of de rechten van de kerk zullen tegenstaan, vooral die van Rome, verklaar ik voor ketters. Ik ga verder met citaten. Ik behoef aan niemand, ja aan mijzelf evenmin onderdanig te zijn als paus, zodat mijn pauselijke majesteit eeuwig onveranderlijk blijft, dezelfde blijft, ten hoogste verheven boven alle mensen, die alle schepselen moeten gehoorzamen en dienen. Want er is geen regel die mij aan iets bindt. Ik heb macht uit het vage vuur te verlossen die ik verkies. En hier zien we de uitspraak die zeer belangrijk is. Een van de paus heeft het volgende gezegd. Ik ben alles in allen en boven allen, zodat God God is en ik de stedenhouder van God. En ik ben er dezelfde macht om te doen wat God doen kan. Want door de wet ben ik machtig vrijspraak te geven boven de wet en recht te maken wat krom is en door verbetering en verandering van wetten en dergelijke. Dan uitspraak aan de aanleiding van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Aangezien het nu zo is dat alles wat ik doen mag gezegd wordt door God, niet door mensen gedaan te zijn, waar kunt gij mij anders behouden dan voor een God? En als dan de geestelijke, de verschillende kerken door Constantijn voor goden gehouden worden, zo kan ik de hoogste van alle geestelijken volgens deze verheffing wel voor de hoogste boven alle andere goden gerekend worden. Daarom is het geen wonder dat het in mijn macht staat de tijden en gelegenheden te veranderen, om wetten te maken en die te vernietigen en alles naar mijn welbehagen te handelen. Ja, zelfs met de geboden van Christus. Dat is Nicolaas aan de hand van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En tenslotte nog een citaat van paus Urbanus II. Van moord wil ik niet eens spreken, want ik houd het voor geen misdaad wanneer men die afgezette leden der gemeente, dus de kerk van Rome, ombrengt. Wanneer men iets doet tegen de wet der natuur, tegen de bevelen van de apostelen, voor alles heb ik vergeven. Vergeving. Kortom, in alles is het slechts een geringe zaak voor mij de zonde te vergeven en haar kwijt te schelden. En tot zover de ketterijen van de pausen van Rome. En nogmaals, het was toen de tijd in de middeleeuwen niet uitzonderlijk dat bijvoorbeeld paus Celestinus IV, keizer Hendrik IV, kroont en met zijn voet de kroon weer afstoot van zijn hoofd. Hendrik IV moet 3 dagen in de sneeuw op blote voeten wachten met zijn vrouw en kind op paus Gregorius VII voor de poorten van Canossa. Er zijn zoveel misbruiken te zien, het is bijna ongelooflijk. En dat is belangrijk voor u om in gedachten te houden. Nou, wat voor kerk heeft hij? Hij heeft een katholieke kerk, katholiek, universeel, of helemaal gewijd aan een kat, zo kan je het ook zien, aan een zwarte kat dan, uit Egypte, van Egypte die naar Rome kwam. En die is niet bijzonder, uitzonderlijk, dat ook Hitlers panzerdivisies werden genoemd de tijger- en de panterdivisies, zo werden tankdivisies genoemd, tegen de Russische T-34's. En het meteken van het beest zien we op de barcode, op elk product, 666 staat er op elke streepjescode aan de beide buitenkanten en in het midden van een streepjescode. Er wordt namelijk geen nummer ondergezet, maar als er een nummer ondergezet zou worden, onder 2 dunne doorlopende lijnen, is het nummer 6. Nu, in de toekomst is er niet veel goeds te verwachten. Dan zal het een hele moeilijke tijd worden hier op aarde. En als u dan zo'n chipimplant neemt, het meetteken van het beest neemt in uw rechterhand of in uw voorhoofd, dan gaat u 100% zeker naar de hel en u kunt niet meer tot bekering komen. Er zijn een aantal dingen die zeer overeenstemmen tussen Jezus Christus en de valse Christus, de antichrist, de wederchrist. Jezus Christus wordt geboren uit het zaad van de vrouw, Genesis 3 vers 15. De antichrist uit het zaad van de slang. De antichrist gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wij zal verslinden. Jezus Christus wordt genoemd de leeuw van het geslacht van Juda. Jezus Christus heeft een bruid, Nieuw Jeruzalem. De antichrist heeft ook een bruid, namelijk het grote Babylon. Het is een hoer, Openbaring 17 vers 5. Jezus wordt genoemd koning aller koningen, Openbaring 19 vers 16. En hij, de duivel, wordt genoemd in het laatste vers van Openbaring, Job 41 vers 26, een koning over alle trotsen. Hoogmoedige. Jezus verschijnt als engel des Heren, verschijning des Heren, hij is het licht der wereld. De duivel, in 2 Korinthe hoofdstuk 11, dit tot en met 15, wandelt zich om, wordt een ander mens en verschijnt als een engel des lichts, zoals bijvoorbeeld Mohammed en de Mormonen, Joe Smith. Hij is een gezalte en een vorst naar Daniel 9, vers 26. De duivel is een vorst die in de lucht heerst, Johannes 14, vers 30 en Efeze 2, vers 2. En er zijn 3x7, 21 typen van Jezus Christus in de schrift. En 3x6 is 18 typen van de antichrist. Dus die antichrist type nog noemen, als hulp. Kain was een moordenaar. Nimrod, een rebel. Een hamiet, de dertiende van Adam. In Babylon gebouwd. Farao wordt een draak genoemd in Ezekiel 29, de grote zeedraak. Balak probeert Israël te corromperen door de Baalsaanbidding in betrekking met zijn profeet Biliam. Dus je hebt daar een onheilige drie-eenigheid, Baal, Balak, Biliam. En Sisera is de vijfde type van de antichrist. Hij wordt geslagen bij Megiddo, waar Jezus Christus ook de slag bij Megiddo zal volvoeren als hij terugkomt. En hij wordt gedood door een slag op zijn hoofd. Abimelech is een rebel, een rechter 9, en wordt ook gedood door een slag op het hoofd. Absalom, letterlijk vader van de vrede, neemt het koninkrijk door vleierijen, rebelleert tegen David en wordt opgehangen. Saul is een man die het priesterambt op zich neemt, daarvoor gestraft wordt en ook zijn koningschap verliest. Een zeer grote man. Goliath is een reus, wordt gewond door een slag op zijn hoofd, is een hamiet en heeft 6 stukken krijgsuitrusting en wordt door David gedood. Ahab is de slechte prins van Israël, trouwt een Fenicische Baals aanbeteren of een kleine heks. En zorgt ervoor dat de Baals priesters geen belasting hoeven te betalen. En ze aanbidden toch de koningin van de hemel. Jerobeam stelt 2 gouden kalveren op die de mensen moesten kussen. En had een slechte rechterarm, zoals keizer Wilhelm, Napoleon en Hitler. Nabal was een vijand van David, wordt door God persoonlijk gedood. Sennacherib is een vijand van Israël, geslagen door een engel van de Heer, zoals Herodes. Attaqueert Jeruzalem, trekt weg en komt weer terug, als wat ook Titus en Saul hebben gedaan. Dat is ook de antichrist toen. En in die tijd als hij terugkeert, dan kan Israël vluchten naar de bergen. Matthäus 24, vers 16. Dan de 14e persoon die de antichrist daar staat, is Nebukadnezar. Die heeft een beeld gebouwd van 60 bij 6. Vervolgt het Joodse overblijfsel in Daniel 3, vers 6 tot en met 8. Hij speelt 6 instrumenten van muziek als daar dat beeld aangebeden werd. We lezen ook, hij is koning van Babylon, zoals in Openbaring 17 de laatste heerser koning van het geestelijke Babylon zal zijn. Hij wordt op draak genoemd in Jeremia 51, vers 34. Dan de 15e persoon is Haman, hij wordt de tegenstander genoemd in Esther 7, vers 6. Vervolgd, de Jood wordt opgehangen, net zoals Judas in Absalom. Salomo is een type van Jezus Christus, tot 2 Kronieken 9, vers 13. Dan wordt het nummer 666 genoemd. En daarna wordt een type van antichrist. Hij heeft 6 leeuwen op 6 treden van zijn troon. En verandert tot de zoon des verderfs nadat hij het nummer 666 bij hem binnenkomt. Herodes is iemand die de stem van God misbruikt. En wordt geslagen omdat hij verweigerde eer aan God te geven. En de 18e type is Judas Iscariot, die zichzelf ophangt. Hij is een duivel, hij heeft niet één, hij is er een. En hij gaat naar zijn eigen plaats, naar Handelingen 1, vers 25. En volgt Jezus Christus 42 maanden lang, net zoals hij 42 maanden in de grote verdrukking zal proberen te heersen. Is een half-Hamidische Joden uit het Moabitisch geslacht. Nu een paar dingen die toevallig samenkomen. Als je de beurs bekijkt tegenwoordig, zijn er heel wat van deze beurzen die op een X eindigen. Ik noem maar een paar. In Europa heette die beurzenplaats in Kopenhagen de KFX, in Oslo de XBX, in Stockholm, Europa de DI, de STOX, AX in Amsterdam, Frankfurt de DAX, Helsinki de HEX, en Wien de ATX, in Budapest de BOEX, in Moskou de RTX, Praag de PX, in Shanghai de B-index, Taipei de weight-index en Tokyo de Topix. Toevallig. En er zijn daarvan ook zoveel woorden die met een X eindigen. Hè? Xerox, Hoax, X-generatie, X-files, Malcolm X, Rex, Lux, Pax, Karl Marx, Pontifex, Max, Fox. Als je dat het Engels schrijft voor Herodes, de Vos. De Box, Hex, Sex, Crux. X, als je je naam niet kan schrijven, kun je een X opschrijven. Onbekende hoeveelheid in de matte, in de wiskunde. Vox, links, een wilde kat. Sphinx, half mens, half leeuw. De Phoenix, de Felix, een zwarte kat. De Styx, de zwarte rivier tussen de leven en de doden in de Griekse mythologie. Exxon, XXX, Pax Romana. Er zijn te veel dingen die toeval zijn dat de X de letter is. En dan uiteindelijk de dingen waar beide overeenstemmen. Beide komen op een wit paard, de Christus en de Antichristus. Beide zijn een koning, beide zijn een vorst, beide worden God genoemd, beide zijn licht. Beide hebben een bruid, beide hebben een stad, beide verschijnen als een engel. Beide gebruiken de schrift, Matthäus 4. Beide worden als een leeuw bestempeld. Beide worden gezalfde genoemd. De velen komen in Christus namen en zeggen, ik ben Christus. Beide worden opgehangen. Jezus Christus op het kruis, Judas Iscariot, die zichzelf ophing. Dan wordt Jezus met een slang vergeleken, de koperen slang, beeld van de duivel. En beide regeren 42 maanden. Jezus Christus bij zijn eerste komst en de Antichrist bij zijn tweede komst. Maar dat zijn een paar van deze zogenaamde toevalligheden. En ik hoop dat er toevalligheden zijn. Ik hoop dat dit een kleine hulp geweest is voor u. om het merkteken van het beest te zien. Nogmaals, zijn getal is het getal 666. Het merkteken is een zwarte vlek. Het teken is een kus. De letter is de X. Zijn ras is een Moabitische Jood uit Syrië. Zijn naam is Judas Iscariot en zijn religie is katholiek. Wel nu, als u deze preek heeft gehoord en u zegt, dat is een vrij serieuze toestand en ik ben niet bereid om nu te sterven en de levende God te leren kennen, dan kan ik u één raad geven. U dient u te bekeren en de Heer Jezus Christus te vragen u in uw hart te komen om uw zondenschuld te vergeven. Zo niet, dan gaat u door de verdrukking, dan doet u te volharden tot het einde en dan kunt u misschien gered worden als u niet het merkteken van het beest neemt. Vandaar kan ik u oproepen, geloof aan de naam van de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, u en uw huis.